Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Klaagliederen 3. De kerkdiensten voor de evolente zondag 22 oktober. In de ochtenddienst om 9:30 hoeft voor te gaan dominee Van Zetten. Dan zullen er gasten met een gehoorbeperking aanwezig zijn. In de avonddienst om 9:30 hoopt dominee G.H. Vlijm uit Nieuwer ter Aar voor te gaan. Mededelingen. We denken in onze voorbeden aan Daan van Drunen, burgemeester de Kortstraat 14, die een knieoperatie heeft gehad. We bidden voor verder herstel. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor Eben Haezer. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 60, vers 2. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die eeuwig leeft en trouw is van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in het midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, we horen vanavond van iemand die roept uit het diepste van de put. En daar willen we ook gaan zingen met de woorden van Psalm 130. Psalm 130: uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Psalm 130, daarvan nu het eerste. En straks na de geloofsbelijdenis zingen we van dezezelfde psalm de versen 2, 3 en 4. Nu Psalm 130 vers 1, straks 2, 3 en 4. Aan het woord van onze God en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ook vanavond het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Dat zullen we doen met de woorden van het apostolicum. En in ieder van u, van jullie, belijden met mij voor zich: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Gemeente, zullen wij nu een zegen vragen over de voortgang van deze dienst. Laat ons bidden. Heere, wat is het heerlijk om zo in verbondenheid met uw oude bondsvolk Israël deze woorden vanuit de nood van ons bestaan te mogen uitzingen. Woorden van hoop en verwachting. Zoals Israël dat zong, zo mogen wij dat met hen meezingen. En u stelt ons daar vanavond voor in de gelegenheid. U brengt ons als gemeente naar uw naam genoemd hier in uw huis bijeen. We hebben een stralende zondag mogen ontvangen. We danken u daar hartelijk voor. En ook nu dat we de vrijheid mogen hebben en de gelegenheid hier te zijn of thuis mee te luisteren. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed. Goed is de Heere. En we zullen het vanavond horen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht. En dan weet u met welke verwachtingen, met welk verlangen wij vanavond zijn opgekomen naar uw huis. En waar we het van u verwachten, o God, daar verwachten we en daar hopen wij toch niet te vergeefs. En daarom, wij bidden u om uw zegen over de samenkomst van de gemeente, over deze dienst, deze tweede dienst op deze eerste dag van de week. Wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest, wanneer we ook vanavond een woord dat heftig is en een woord dat diep gaat, maar ook een woord dat hoog gaat, wanneer dat woord tot klinken wordt gebracht, dat die woorden, woorden vol van betekenis, ingang zullen vinden in ons innerlijk, in ons hart. En maak ons daarom ontvankelijk voor wat u ons vanavond te zeggen heeft, voor dat waarmee u ons vanavond tegemoet treedt. Heere, want wij moeten ook vanavond eerlijk erkennen dat we zo boordevol met van alles en nog wat kunnen zitten. Mooie dingen, vreugdevolle dingen, maar ook de zorgen, de vragen van het leven. Heere, de nood van ons bestaan, en dan kent u in ieders noden de verdriet, het verdriet en de rouw die misschien al zo lang een rol speelt in ons leven. En dan weet u toch op het allervolmaakst wie wij zijn, wat er in ons omgaat en wat we nodig hebben. En daarom is ook het gebed vanavond: Heere, spreek door uw woord en geest, ook een woord tot ons allen. Ga daar niemand voorbij. Heere, wanneer we zo bij elkaar zijn, dan mag het ook een eredienst zijn. En laat het dan zo zijn dat in alles wat in deze dienst gebeurt, het oog op u gericht mag zijn, dat ook het doel zal zijn om u te eren en te verheerlijken. En niet alleen deze dienst, maar ook het verdere van deze avond en de dagen die volgen, dat ons hele leven een lofzang is, een lofzang tot eer van u. En dat is niet vanzelfsprekend, o God. Daarom bidden wij van u. Houd u de lofzang in ons gaande. En Heere, het is niet altijd de lofzang. Daar zullen we ook vanavond van horen. Maar wat is het dan een troost te mogen weten dat we ook met onze klacht, met onze klaagzangen, waarvan we zo even ook hebben gezongen, bij u terecht kunnen. Ja, bij u op het goede, het juiste, het enig juiste adres zijn. Want van u mogen we zoveel verwachten. We verwachten toch nooit te veel van u. Zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden u om uw zegen hier aan deze plaats, maar ook in Kerkwijk waar uw woord verkondigd mag worden, en op tal van plaatsen hier in de Bommerwaard en in ons land en over de grenzen van ons land. Zegen de verkondiging van uw woord ook vanavond wereldwijd, dat er afbreuk gedaan zal worden aan het rijk van de boze, die er altijd weer op uit is om mensen in de wanhoop te brengen en hopeloos te houden zonder het zicht, het uitzicht op u. Maar Heere, u bent toch sterker dan de boze. U heeft het toch overwonnen en u weet dat ook in het leven van mensen te overwinnen. Opdat mensen, misschien wel in ontzagwekkend hopeloze situaties, menselijkerwijs gesproken, hoop zullen hebben. Hun hoop zullen vestigen op u, de levende God. Heere, hoor ons wanneer wij roepen vanuit de diepte. Hoor ons om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen vanavond het Oude Testament en zoals zo even al met de mededeling is doorgegeven, we lezen Klaagliederen 3. En met de voorbereiding van deze preek dacht ik van ja, dat is best een heel lang hoofdstuk. Zoveel hoofdstukken zijn er niet die in één keer gelezen worden als ze 66 versen hebben. Ik dacht, zal ik hier en daar wat gaan knippen, maar toch doe ik het vanavond niet. We lezen met elkaar vanavond heel Klaagliederen 3, 66 versen lang. We hebben er per slot van rekening ook best wel even de tijd voor, denk ik. Klaagliederen 3. De klaagliederen die toegeschreven worden aan Jeremia. En dan is de man die de ellende gezien heeft aan het woord. Daar gaan we lezen, Klaagliederen 3. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de stok van zijn van Gods verbogenheid. Mij heeft hij geleid en doen gaan in duisternis en niet in licht. Ja, hij heeft telkens weer zijn hand tegen mij gekeerd de hele dag. Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij aangebouwd en hij heeft mij omsingeld met gal en moeite. In duistere oren doet hij mij wonen, als degene die al lang dood zijn. Hij heeft een muur om mij heen opgeworpen, zodat ik er niet kan uitgaan. Hij heeft mijn bronzen ketenen zwaar gemaakt. Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen versperd met gehouwen stenen. Mijn paden heeft hij krom gemaakt. Een loerende beer is hij voor mij. Een leeuw op verborgen plaatsen. Mijn wegen heeft hij afgebogen en hij heeft mij verscheurd. Hij heeft van mij een woestenij gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij stelde mij als doelwit voor zijn pijl. Hij heeft in mijn nieren doen binnendringen de pijlen uit zijn koker. Ik ben belachelijk geworden voor heel mijn volk. Het onderwerp van hun spotlied de hele dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsen doordrenkt. Hij heeft mij mijn tanden op kiezelstenen laten stukbijten. Hij heeft mij in de as neergedrukt. Van vrede verstoten is mijn ziel. Ik ben het goede vergeten en ik zei, mijn kracht is vergaan en wat ik van de Heere verwachtte. Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding, aan de alsem en de gal. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan, ze buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen, het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Goed is het voor een man, als hij een juk draagt in zijn jeugd. Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, omdat hij het hem opgelegd heeft. Laat hij zijn mond in het stof steken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat. Laat hij met smaad verzadigd worden. Want niet voor eeuwig verstoot de Heere. Wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goedertierenheid. Want niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij mensenkinderen. Dat men vertrapt onder zijn voeten alle gevangenen van de aarde. Dat men het recht van een man buigt voor het aangezicht van de Allerhoogste. Dat men een mens in zijn rechtszaak in het ongelijk stelt, zou de Heere het niet zien? Wie zegt iets en het gebeurt, als de Heere het niet gebiedt? Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede, wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonden. Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken en laten wij terugkeren tot de Heere. Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Wij hebben overtreden en zijn ongehoorzaam geweest. U hebt niet vergeven. U hebt u in toorn gehuld en hebt ons achtervolgd. U hebt gedood. U hebt niet gespaard. U hebt u in een wolk gehuld zodat er geen gebed doorkwam. Uitvaagsel en afval hebt u van ons gemaakt in het midden van de volken. Zij hebben tegen ons hun mond opengesperd, al onze vijanden. Angst en valkuil zijn over ons gekomen, de verwoesting en de ondergang. Waterbeken stromen neer uit mijn oog vanwege de ondergang van de dochter van mijn volk. Mijn oog vloeit van tranen en kan niet ophouden omdat er geen rust is. Totdat de Heere neerkijkt en ziet uit de hemel. Mijn oog doet mijn ziel kwelling aan vanwege al de dochters van mijn stad. Zij die mijn vijanden zijn zonder reden hebben fel op mij gejaagd als op een vogel. Zij hebben mijn leven in een put gesmoord en hebben een steen op mij geworpen. Water heeft mijn hoofd overstroomd. Ik zei, ik ben afgesneden. Ik heb uw naam aangeroepen, Heere, vanuit het diepste van de put. U hebt mijn stem gehoord. Verberg uw oren niet voor mijn zuchten, voor mijn hulpgeroep. U bent nabij geweest op de dag dat ik u aanriep. U hebt gezegd, wees niet bevreesd. U hebt de rechtszaken van mijn ziel gevoerd. U hebt mijn leven verlost. U, Heere, hebt mijn verdrukking gezien. Verschaf mij recht. U hebt al hun wraakzucht gezien. Al hun plannen waren tegen mij. U hebt hun smaden gehoord, Heere. Al hun plannen waren tegen mij. De taal van mijn tegenstanders en hun gemompel tegen mij de hele dag. Aanschouw hun zitten en opstaan. Ik ben hun spotlied. Vergeld u hun, Heere, wat zij verdienen naar het werk van hun handen. Geef u hun een deksel op het hart. Laat uw vloek over hen zijn. Achtervolgt u hen in toren en vaagt u hen weg van onder de hemel van de Heere. Tot zover de lezing van Klaagliederen 3. Gemeente, we willen dan vanavond in het bijzonder stilstaan bij de woorden die we lezen, gelezen hebben inmiddels ook, 55 tot en met 57, en die lees ik dan nog een keer met u. Ik heb uw naam aangeroepen, Heere, vanuit het diepste van de put. U hebt mijn stem gehoord. Verberg uw oren niet voor mijn zuchten, voor mijn hulpgeroep. U bent nabij geweest op de dag dat ik u aanriep. U hebt gezegd, wees niet bevreesd. Voordat wij hier met elkaar bij zullen stilstaan in de verkondiging, willen we met elkaar gaan zingen, Psalm 116, en daarvan de eerste drie versen, Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. En voordat we die versen gaan zingen, wordt u en jij in de gelegenheid gesteld om uw gave te geven voor de dienst van de Heer in de reeds aangekondigde collecten, die we ook van harte bij u en jou aanbevelen. verliefd en in de Heer Jezus Christus. Vind je het ook niet? Heerlijk om te zingen tot eer van onze God. Dat geeft toch een blij, een intens, vreugdevol innerlijk. Wanneer we God de lof mogen zingen. Een vrijdagmiddag was ik in Werkendam bij iemand op bezoek. Een oudere vrouw, een zieke vrouw. Toen kwam de zoon binnen. En we hadden wel eens van elkaar gehoord, maar niet meer dan dat. En op een gegeven moment gaandeweg het gesprek zei hij van... Ik heb zo'n zin in morgenavond. En dat was dus gisteravond. Want dan ga ik zingen. In het land van Heusden en Altena werd er een preesavond gehouden. En hij had 4 keer gerepeteerd, een gelegenheidskoor om het maar zo te noemen. Om op die zaterdagavond uit volle borst te mogen zingen tot eer van hem. Kom je ook? Nou, helaas stond er wel wat in onze agenda. En ja, je kunt niet overal gelijk zijn. Maar hoe hij sprak over dat zingen en tot eer van onze God zingen. Dat enthousiasme, dat werkte aanstekelijk. Wat is het toch heerlijk om tot eer van onze God te mogen zingen. Hem de lof en de eer en de aanbidding te geven. Waar hij recht op heeft. De lofzang, ja, daar zingen we altijd van ons af. En dan hebben we onze God op het oog. Dan gaat het niet om ons. Maar dan gaat het om hem. De lofzang zingen. Je komt daar niet altijd op die toonhoogte, laten we maar heel eerlijk zijn. Soms moet je zeggen, net zoals David dat zei met Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Dat je jezelf als het ware moet oproepen, tot de orde moet roepen, want het is Gods orde, Gods doel ook dat wij hem zullen loven. Jezelf oproepen om de Heere te loven en te prijzen. En als je Psalm 103 en Psalm 104 leest, dan zie je daar tal van redenen om de Heere te loven, te prijzen, te danken in het lied. En er is een lied dat zingt dat er wel meer dan 10.000 redenen zijn om de Heere te loven en te prijzen. Om wie hij is. En om hoe hij zich aan ons openbaart, bekend maakt. En om wie hij voor ons is, wat hij doet. Elke dag weer voor ons zorgt. Maar ondanks het feit dat we onszelf dan misschien wel regelmatig oproepen tot die lofprijzing, kun je soms niet tot die toonhoogte komen. Omdat er zoveel dingen in je leven kunnen zijn die je belemmeren om die toonhoogte te bereiken. En dan is het geen lofzang, maar dan is er een klaagzang. En als lofzangen ons vreugde verschaffen, ons vrolijk maken en blij maken, ja, dat kun je van de klaagzangen eigenlijk toch niet zeggen. Want dan word je eigenlijk maar verdrietig van. Dan raak je somber gestemd. En misschien denk je wel, als het over klaagzangen gaat, daar heb ik helemaal geen zin in. En wat wordt er toch al veel afgeklaagd in deze wereld? Oh ja, er wordt heel wat afgeklaagd. Elke dag is er misschien wel weer een reden om te klagen. Het heeft misschien ook wel wat met karakter te maken. Maar dan doet hij het niet goed. En dan zit dat je dwars. En dan is er weer een wolk die voor de zon schijnt. Voor de zon schuift. Ooit, toen ik in Sliedrecht werkte, zei er een vrouw tegen mij, wat wordt er toch vaak gemopperd op het weer? En voordat je er zelf erg in hebt, doe je er aan mee. Wat een slecht weer vandaag. En toen zei ze, wie moppert op het weer, die moppert op de Heer. Moet ik altijd maar aan denken. Laten we maar niet te gauw klagen. Maar goed, er zijn soms omstandigheden waarin de klacht, de bittere klacht gerechtvaardigd is. Als je geen raad weet met datgene wat je overkomt. Als je onrecht wordt aangedaan en je daar niet tegen opgewassen bent, dan kun je recht van spreken hebben. reden tot klagen. Als je onder dreigt te gaan in zorg, in moeite, in verdriet, waar je maar niet bovenuit komt. En dan is de klacht gerechtvaardigd, in zekere zin. Mogen we dan ook blij zijn, gemeente, dat er niet alleen lofpsalmen in de Bijbel staan, de zon schijnt niet altijd, om het maar zo te zeggen, maar dat er ook woorden worden gegeven aan de klacht, aan de bittere klacht. Hebben we vanavond daar een gedeelte van gelezen, van klaagliederen. En ik weet niet of het meegelezen heeft of het aangehoord heeft, wat er toen allemaal in je omging. En dan staat daar in dat eerste vers: ik ben de man die ellende gezien heeft. Nou, er zijn heel wat mensen in deze wereld die dat met die man, of je nou man bent of vrouw, jongen of meisje, die het de dichter van Klaagliederen 3 moet nazeggen. En misschien ben jij, bent u daar wel één van, dat je al zoveel hebt meegemaakt. Ik ben iemand die ellende gezien heeft, ervaren heeft, ondervonden heeft. En ja, soms zijn daar geen woorden voor te vinden. Dat geldt overigens ook voor de lofprijzing. En daarom ben ik altijd maar blij met de psalmen die daar woorden aangeven. Maar dan ben ik ook heel blij met de klaagliederen, met de klaagpsalmen, die ook woorden weten te geven aan gevoelens die in je kunnen omgaan, waar je vol van bent. En gemeente, ik zei het zo even al, ik weet niet hoe u dat allemaal aanhoorde of meelas, maar de dichter van Klaagliederen 3, in zijn klacht gaat het voornamelijk over hemzelf. In de lofprijzing gaat het over God, maar in de klacht gaat het over onszelf of over wat medemensen meemaken. En wat brengt deze man het onder woorden, hè? Als je het voor het eerst zou lezen, wellicht heeft u het al vaker gelezen, maar dan zou je bijna schrikken. Wat die man allemaal van God zegt. Waar hij God als het ware van beschuldigt. Dat is nogal heftig, vindt u ook niet? We gaan het niet allemaal nog een keer herhalen. Maar wat staat er allemaal geschreven? Nou, alleen al een loerende beer is hij voor mij. Een leeuw op verborgen plaatsen. Nou, dan voel je op zijn minst niet op je gemak, toch? Kijk, als wij een beer of een leeuw zien, dan is dat toch een dier wat achter de tralies loopt. Waar wij aan die veilige kant van de tralies ons bevinden, in een dierentuin of zo. Maar er zijn gebieden in deze wereld waar die tralies niet zijn. Stel je voor dat er dan een beer of een leeuw op je pad komt. Daar word je toch niet blij van? Nou, zo ervaart de dichter God. Huiveringwekkend hoe hij dat hier onder woorden brengt. Hoe hij hier over God spreekt. Hoe hij klaagt over niet zomaar iemand, maar over de ander. Nou, gemeente, even tussendoor. We hebben allemaal wel eens een klacht, hè? Degene die zegt dat hij nooit klaagt, nou. Maar je kunt soms ook wel eens klagen over een ander. Jongens en meisjes, soms hoor ik het wel eens op catechisatie. We hebben morgen toch weer veel huiswerk, zo niet normaal. Die leraar, die weet gewoon niet wat hij doet. Zoveel huiswerk. En je klaagt als het ware over de werklast, de werkdruk, over de hoeveelheid wat je moet doen. Toch niet normaal meer. Ik hoorde dat wel eens op catechisatie. En dan hoor je dat aan en soms wordt het ook gewoon tegen gezegd. Of je krijgt een appje van: ik kan vanavond niet komen, want ik heb zoveel huiswerk. En dan wordt er eigenlijk gesproken over die leraar. Er wordt er geklaagd over die docent. Dat hij zoveel huiswerk geeft. En je mag natuurlijk gerust eens je hart luchten. Maar je moet het gewoon wel tegen die leraar zeggen, tegen die docent. He, want uiteindelijk klaag je over wat hij aangeeft en wat hij van je wil. wat hij doet. Zo wordt er heel vaak geklaagd achter de rug om van degene die je als oorzaak van de klacht ziet. Zo kun je soms over elkaar klagen. Zo kun je soms negatief doen over elkaar. Roddelen noemen we dat. Maar je weet heel goed dat je dan niet op het juiste adres bent. Want je moet toch bij diegene zijn door wie je het onrecht voelt aangedaan. Nou, nu klaagliederen 3. Het gaat heel de tijd over hij gaat over God. En je zou bijna denken dat de dichter van klaagliederen 3... Ja, God hoort dat natuurlijk wel. Dat zal de dichter ook wel heel goed beseft hebben. Maar dat hij over God spreekt op een moment alsof hij denkt van God is er nou niet bij. En hij vertrouwt het aan het perkament toe. Hij zet het zwart op wit. Maar in heel dat gedeelte lezen we zoveel waar hij geen raad weet met Gods weg in zijn leven, met Gods leiding in zijn leven, dat hij toch zich richt tot de veroorzaker, want dat is het voor zijn beleving, tot de veroorzaker van alles wat hem overkomt. En gemeente, de titel van het boek verraadt het eigenlijk al, hè? Klaagliederen van Jeremia. Ze worden toegeschreven aan de profeet Jeremia. En die heeft het ontzagwekkend moeilijk. Jeremia, van wie wij lezen in het eerste hoofdstuk van Jeremia, dat hij geroepen is tot het profetenambt. Hij komt uit een priestergeslacht en dan wordt hij geroepen tot profeet. Het woord van de Heere komt tot hem en de Heere had hem, toen hij nog niet geboren was, in de moederschoot al op het oog. Ik heb je gekend en ik heb je apart gezet. Ik heb je geheiligd, ik heb je aangesteld tot een profeet voor de volken. En toen was Jeremia nog maar een jonge man, misschien nog maar iemand van een jaar of 14, 15, 16. Moet je nagaan. Als je zo jong bent, dat de Heere die last op je schouders legt. En Jeremia die weet al meteen, dat is niks voor mij, dat is me veel te zwaar. En dan zegt hij het ook, we lezen dat in Jeremia 1, ach Heere, Heere, zie ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Met dat bezwaar komt hij aan, maar de Heere die veegt dat bezwaar gelijk van tafel. Zeg niet, ik ben nog maar een jongen. En dan belooft de Heere hem zoveel, overal waar je heen zult gaan, waar ik je heen zal zenden, zul je gaan. En alles wat ik jou voorhoud, wat ik jou gebied, dat zul je spreken. Zo sta je in dienst van mij, de levende God, de God van Israël, die ook een woord heeft voor de volken. Nou gemeente, profeet zijn, de mond van God zijn, dat valt niet altijd mee. Dat wist Jeremia heel goed. Want als je profeet bent, dan heb je de woorden van God te spreken en geen ander woord behalve dat. En dat zijn woorden die gaan tegen de mensen in. Als je dat hele boek Jeremia leest, wat hij allemaal moet zeggen, onder andere dit, hè, wat ik gepland heb, zegt God, dat zal ik weer uitdrukken. En dan gaat het eigenlijk over Gods eigen volk. Nou, dat is niet zo'n leuke boodschap, toch? Maar sowieso al in het heel algemeen, een profeet had zo dikwijls de taak om het volk weer bij de les te houden, om het volk op te roepen tot bekering. Nou, als er iets is wat irritant ervaren wordt door mensen, dan is het dat. Er zijn maar weinig mensen die op zo'n prediking zitten te wachten. Dat heeft Jeremia ondervonden, dat hebben andere profeten ondervonden. Tegelijkertijd is het wel zo dat juist door zo'n prediking, door zo'n oproep, God laat merken dat hij het heil, het behoud van mensen op het oog heeft. En hoe hij dat dan ook onder de woorden laat brengen. We kennen allemaal wel die hele bijzondere profeet Jona. Die ook geroepen werd om naar Nineveh te gaan. En daar klonk nog niet eens de oproep tot bekering in, maar het was een oordeelsaankondiging. Nog 40 dagen dan. Ik weet ook niet of die mensen daarop zaten te wachten toen. Het stoorde wel hun leven, het verstoorde hun leven. En zij bekeerden zich. Nou, Jeremia die kwam anders tegen. De onbekeerlijkheid van het volk. De hardheid van de harten van het volk. En we kunnen nou niet heel dat Jeremia-profetenboek doorgaan. Maar Jeremia wist dat en hij heeft het ondervonden. Maar toen hij die opdracht kreeg, die met die missie werd gezonden, toen heeft de Heere wel wat beloofd. En dat lezen we in Jeremia 1 vers 8. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Woord van de Heere. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Spreekt de Heere. Nou, als je dan eens doorbladert naar Jeremia 38, dan zie je dat Jeremia letterlijk in de put komt. Letterlijk. Want hij heeft eigenlijk zoveel gezegd, geef je nou maar over aan de Chaldeeën, want je ontkomt het oordeel van God niet. Geef je nou maar over aan de Chaldeeën. De prediking, ook naar koning Zedekia. En dan wordt Jeremia door andere profeten beschuldigd. En ze zien hem als het ware als een overloper. Als een landverrader. En zij hebben ook een profetisch woord, zeggen ze. En dat is zoiets als vrede, vrede en geen gevaar. We moeten ons verzetten. We gaan ons niet overgeven. Eigenlijk zoiets van, wij gaan niet in de weg zoals Jeremia dat wil. En daarmee zeggen ze, we gaan niet in de weg van de Heere. Nou, uiteindelijk, Jeremia die wordt vals beschuldigd. En dan wordt hem het onrecht aangedaan. Ze nemen hem gevangen. En uiteindelijk komt hij in zo'n modderige waterkelder, zo'n opslag van water die half droog staat, maar er een heleboel modder onder in zo'n kelder. En daarin dreigt hij weg te zinken. En gemeente, kun je je dan voorstellen dat je ondanks je bezwaren, toen je nog jong was, je uiteindelijk overgeeft aan de Heere om in zijn dienst te gaan, in gehoorzaamheid aan zijn dienst. En dat had consequenties hoor. Want als je dat allemaal leest, hij moest op een bepaald moment vanuit Jeruzalem helemaal lopen naar de Eufraat om daar een leren gordel, een riem, in de kloof van een berg te verstoppen. En een tijd later moest hij weer heel die reis maken en die riem ophalen. En dan was die riem vergaan en dat was een profetie, ook voor het volk. En wat heeft hij allemaal niet moeten zeggen? Het is hem zwaar gevallen, zou je kunnen zeggen. Het is hem zwaar tegengevallen. En naar zijn beleving met God, wat is God in zekere zin hem zwaar tegengevallen? En dat is nou de achtergrond van de woorden van Klaagliederen 3. Als je heel Klaagliederen leest, gaat het over de klacht vanuit Jeruzalem en over Jeruzalem. En hier is het zo heel persoonlijk. En dan komen we bij de woorden van de tekst. Ja, ze hebben zijn leven in een put gesmoord. Ik kan me niet voorstellen wat dat is. Want ik heb nooit in die put gezeten. U en jij ook niet. Maar wel als de Heere je tegen lijkt. Als je zo'n weg door de diepte moet gaan. Dat je de dood voor ogen hebt. Zoveel onrecht aangedaan. Dat er allerlei gedachten in je hoofd rondspoken. Over God, waar is God nou? De allerlei gevoelens je hart vervullen. Verwrongen gevoelens en gedachten. Onder woorden gebracht. En dan is Jeremia niet de enige. We weten hoeveel moeite Job had met zijn levensweg. Raadsel. En ik weet nog van een andere profeet, eeuwen later, Johannes de Doper, komt ook in de gevangenis, ook vanwege het onrecht, omdat hij het woord van de Heere sprak en mensen wees op hun zonde, komt hij in de gevangenis. En weet hij geen raad, hij die nota bene de voorloper was van de Heer Jezus en goed sprak van zijn meerdere, van zijn meester, van wie hij zei dat hij niet waardig was om zijn schoenriem vast te binden, komt hij in die gevangenis. Hij weet, hij is het. Hij heeft hem zelf aangewezen, nota bene. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Bent u nou degene die wij verwachten? Die komen zou verwachten wij een ander. Nou, dat zijn toch, dat is toch de uitdrukking van de raadsels van je leven, van verwrongen gedachten over God. Nou, zo moeten we Klaagliederen 3 maar lezen. Jeremia, hij weet geen raad. Hij is in die put geworpen. En het water staat hem niet aan de lippen, maar het heeft zijn hoofd overstroomd. En hij voelt dat mijn leven is afgesneden. Dat is bijna voorbij zo. En dan roept hij. En gemeente, dan kunnen we heel dit klaaglied toch wel zien, niet achter de rug van God om, maar gericht tot God. Hij is aan het juiste adres. Ik heb uw naam aangeroepen, Heere, vanuit de diepste van de put. En gemeente, zo kan ons wel eens onrecht aangedaan worden. Misschien wel van een hele andere orde als waar Jeremia mee te maken had. Maar toch. En dat je soms ondervindt, het lijkt wel of alles me tegen is of iedereen me tegen is, zal God er wel van weten? Of is hij ook tegen mij? En eigenlijk weet Jeremia ook, weet hij beter. He, want dat hebben we ook gelezen. Hij is nog niet omgekomen. En dat geldt voor hem. En voor zoveel anderen. En als hij aan God denkt, hij weet het allemaal niet te plaatsen, maar hij kan toch ook niet anders zeggen: groot is uw trouw, o Heere. En daarom vestigt hij zijn hoop, ondanks alles. Hij vestigt zijn hoop op God. En van de levende God, ondanks hoe hij God ervaart en beleeft. Van de levende God is toch zijn verwachting. Daarom, ik heb uw naam aangeroepen, Heere, vanuit het diepste van de put. U hebt mijn stem gehoord. En dan denken we aan de woorden van de psalm die we zo even hebben gezongen. U hebt mijn stem gehoord. En ja, dan komt hij bij het woord wat ik aangehaald heb uit Jeremia 1. En daar gaat het me vanavond vooral om. Dat woord waar hij op pleit. Wees niet bevreesd. U hebt mijn stem gehoord, verberg uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn hulpgeroep. Wie zal dat geroep allemaal gehoord hebben? Misschien wel een heese stem. Een droge tong, een droge mond. Werd het wel gehoord door zijn omgeving. Maar van God zegt hij, u heeft mijn stem gehoord. En hij pleit op Gods woord. Wees niet bevreesd. Want dat is het woord wat hij meegekregen heeft. Dat is de belofte die God hem meegaf toen hij hem riep tot die taak. Wees niet bevreesd. Want ik ben met u om u te redden. Roepen vanuit de nood van je bestaan. Roepen vanuit de diepte van ellende. Want reken maar dat dat een ellendige ervaring is hoor. Die modderput. Roepen. Roepen, pleiten op het woord. En gemeente, dat is voor ons, ook al zitten wij niet in die put van Jeremia, dat is voor ons nou ook een les. Dat wordt ons voorgehouden. Je kunt namelijk, als je in hele moeilijke omstandigheden komt, op tweeërlei wijze reageren. Je kunt zeggen, die Bijbel en die God van die Bijbel, ik ben daar helemaal klaar mee. Ik heb het gehad. Daar ben ik al voorbij. Want mooie woorden, maar ik ben aan mezelf overgelaten. Ik heb zoiets ook wel eens in de Bommerwaard gehoord. Dat iemand dat op die manier zei. En ik heb dat ook uit de vrouw van Job, uit de mond van de vrouw van Job gehoord. Zeg God vaarwel en sterf. Met zo'n God en met zulke woorden van God kan ik niet leven. Kom ik om. Dat is het ene. En het andere is wat Jeremia doet. U hebt gezegd, wees niet bevreesd. Roepen vanuit de diepte. Dat is roepen met verwachting. Dat is roepen met hoop. Ik hoop op zijn onfeilbaar woord. We hebben het gezongen met Psalm 130. Wat een sprekende psalm, juist ook in deze geschiedenis. Je hoop vestigen op Gods woord. Juist ook als het er zo diep doorgaat. Als je geen uitzicht meer hebt, toch je vastklampen aan dat woord van God. En dan mag je weten, dat is nooit te vergeefs. En dan denk ik aan die woorden die we lezen in Hebreeën 4. Dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid, genade te verwachten, om geholpen te worden op de juiste tijd, op Gods tijd. En weet hoe lang Jeremia in die put gezeten heeft? U kunt het nalezen in Jeremia 38. Maar wat ik een mooie geschiedenis vind van Jeremia 38 is dat er op een bepaald moment iemand gaat pleiten voor Jeremia. Dat iemand naar koning Zedekia gaat en gaat vertellen dat Jeremia toch wel heel veel onrecht is aangedaan. En die figuur, dat is een Cushitische, een man met een donkere huidskleur, een man die het opneemt voor Jeremia en die knecht van de koning is. En zo is ook zijn naam, Ebed-Melech. En dan is het de koning die tegen Ebed-Melech zegt en anderen, haal Jeremia uit de put. En zo wordt Jeremia letterlijk, concreet bevrijd van al die muren rondom hem, van het water wat hoger ging dan zijn lippen. Zijn leven wordt verlost. En dan is niet alleen de klacht die we lezen in Klaagliederen 3, maar wat lezen we dan ook van een geweldige belijdenis. Want wat doen we met het aanroepen van de naam van de Heere, gemeente? Dan leggen we alles wat ons dwars zit, alles wat ons benauwt, alles wat aan onrecht wordt aangedaan, dat leggen we in de hand van de Heere. Jeremia zegt het ook. U, Heere, hebt de rechtszaken van mijn ziel gevoerd. En dan wordt Ebed-Melech als een middel in Gods hand gebruikt om te pleiten bij de koning. U hebt mijn leven verlost. Pleiten op Gods woord. Je vastklampen aan dat woord van God. Ook al lijkt alles tegen, ook al lijkt zelfs God je tegen. U hebt gezegd, Heere, wees niet bevreesd. Nu was Jeremia een mens van gelijke bewegingen als u, jij en ik. Wat voor ons geldt, dat gold ook voor Jeremia. Een zondig mens. Het kon nooit om Jeremia zijn dat de Heere die verlossing zond. Dat de Heere Ebed-Melech er als het ware voor gebruikte erop uitstuurde. Daar zie ik iemand achter, iemand anders achter staan. En gemeente, dat is altijd weer de spanning van het Oude Testament. Waar ontmoeten wij de Heere Jezus Christus in het Oude Testament? En waar ligt hij als het ware op in de verkondiging, in de prediking van het Oude Testament? Nou, ook hier. Ook hier. U, Heere, hebt de rechtszaken van mijn ziel gevoerd. Dan denk ik aan diegene die in de Hebreeën ook wordt genoemd, de hoge priester, door wie Gods troon genade troon geworden is. Dan is het Ebed-Melech op aarde bij koning Zedekia, maar dan is het de Christus bij God die het opneemt voor Jeremia. Ik heb voor hem gebeden dat zijn geloof niet ophoudt. Dat zei de Heer Jezus ooit tegen Petrus. En zou dat hier anders geweest zijn? Het geloof in het woord van de levende God. Romeinen 8, daar lezen we het. Die aan de rechterhand van God zit, die voor ons pleit. Ja, zult u zeggen, dat was zoveel eeuwen later. En na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Ja, als het op een tijdslijn uitzette wel. Maar ook het horen van de gebeden, het verhoren van de gebeden in het Oude Testament. Dat was ook altijd weer, en dat kon ook niet anders dan altijd weer, om Christus wil. Om hem. Om hem, gemeente, die zelf de diepte van de put is ingegaan. Ook al was het de verhoging aan het kruis op Golgotha. Die ook zelf de klaagzang heeft aangeheven. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij die machtig mooie betekenisvolle naam draagt. En toen ook al droeg Immanuel met ons God. Moest het zelf uitkermen, uitklagen. Ook met woorden die hij vond in de psalmen, psalm 22. Van God verlaten. Toen hij zijn God aanriep. Jeremia mocht nog zeggen, u bent mij nabij geweest op de dag dat ik u aanriep. Ook al zat ik met verwrongen gedachten en gevoelens over u, de levende, de eeuwige. God, u bent mij wel nabij geweest. Ook al kwam u tegenover mij, ook al kwam u over mij over als een tegenstander, als een tegenover, als een vijand. Maar ik kon niet anders dan roepen. Ik heb voor hem gebeden dat zijn geloof niet ophoudt, het geloof in de beloften van God. En zo bidden we, u heeft het gezegd, Heere, wees niet bevreesd. En gemeente, dan zijn dit de specifieke omstandigheden van die profeet zoveel eeuwen geleden. En het is ook heel persoonlijk tot Jeremia uitgesproken in Jeremia 1. Maar dan denk ik aan wat God tegen heel Israël heeft gezegd. Dan denk ik aan woorden van die andere profeet, Jesaja. Jesaja 43, die bekende woorden. Wees niet bevreesd. Ik heb je bij je naam genoemd, bij je naam geroepen. Je bent van mij. En al moet je door het water gaan, of al moet je door het vuur gaan, het water zal niet over je heen komen zodat het je dood wordt. Of het vuur zal je niet verbranden. Want ik ben de heilige Israëls. Met andere woorden, ik ben degene die voor mijn woord instaat. Ik ben erbij. En zoals dat voor Jeremia gold, geldt dat ten diepste toch voor ons allen. Wees niet bevreesd. Dat wil niet zeggen van, ik beloof jou een heerlijk leventje in Lui-Lekkerland. Nee, dat zegt God niet. Hij zegt niet dat hij ons het water en het vuur bespaart. Maar hij belooft wel dat we er niet in omkomen. Want ik ben de Heere. Wees niet bevreesd. En dat zei hij tegen Israël in dat troostboek van Jesaja. En nu mogen wij bij dat verbondsvolk zijn inbegrepen, gemeente. Als je daar al over na gaat denken, dan kun je eigenlijk ook al niet over uit. Vanuit de heidenen bij dat verbondsvolk inbegrepen. Het teken van het verbond mogen we met ons dragen. En ook aan u en jou is dat meegegeven. Wees niet bevreesd. En is het dan een woord om maar lekker achterover te leunen? Nou, het zit wel goed. En het komt wel goed. Nou, als je in zo'n put zit zoals Jeremia, dan denk je eventjes, het komt niet meer goed. Maar dan is het wel een woord om daar klassiek gezegd mee werkzaam te zijn. Om het als het ware voor de Heere open te leggen. Heere, u hebt gezegd, wees niet bevreesd. En dan kan de Heere niet om zijn eigen woord heen. En dan kan de Heere niet om zijn eigen zoon heen, die in die diepte is afgedaald. Die weet wat het gesmoord zijn in die put. In die diepte van ellende, toen hij al onze ellende op zich nam. Die weet wat het is. En die ook weet wat wij niet weten. Van God verlaten zijn. David heeft het ooit wel onder woorden gebracht. En dat zal de beleving van een moment geweest zijn of van een periode. En dan is dat niet zelden zonder eigen schuld. Maar David wist ook van momenten. Al ga ik ook door het dal van de schaduw van de dood. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. De Heer Jezus had die vertroosting niet daar aan Golgotha, aan het kruis op Golgotha. Hij moest het uitroepen. En wat is het dan geweldig, zoals dat voor ons van betekenis mag zijn, zoals dat in de avondmaalsformulier ons onderwijst, opdat wij nooit van God verlaten zullen zijn. U bent nabij geweest toen ik u aanriep. U heeft mij gehoord toen ik heb gepleit op uw woord gedenk, aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop u mij verwachting hebt gegeven. Het aanroepen van de naam van de Heere, dat geeft al zoveel leven. Dat geeft al zoveel vertroosting, zoveel zaligheid. Want wie de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. Petrus die proclameert, die roept dat uit op de Pinksterdag. En zo is dat. En gemeente, dan is zalig worden, gered worden. U hebt mijn leven verlost. En nu kunnen wij ook in die put zitten van verslaving. Verslaving aan de zonde. Ik zou daar heel uitvoerig op in kunnen gaan, dat ga ik nu niet doen. Maar wie redt mij uit die put? Ik kan me soms benauwen. Als ik tot de ontdekking kom waar ik nog zo aan vastzit. Als ik tot de ontdekking kom wat er allemaal tussen mij en de Heere in staat. En wie lost dat op? U heeft gezegd, wees niet bevreesd. U hebt de rechtszaken van mijn ziel gevoerd. En het is beslist op Golgotha. Verlossing. Maar ook als ons onrecht wordt aangedaan, op welk terrein dan ook. Hier had het voluit te maken vanwege de opdracht die de Heere had voor Jeremia. Hij is verlost. God heeft hem wel gedaan, zouden we met 116 verder kunnen zingen. En wat is dan ook een gevolg van het aanroepen van de naam van de Heere? Dan leggen we onze nood in de hand van de Heere. Dan leggen we ons helemaal in de hand van de Heere. En dan leggen we ook onze gevoelens ten opzichte van onze tegenstanders in de hand van de Heere. Wij vinden dat misschien lastig wat de dichter van klaagliederen hier allemaal onder woorden brengt. Maar hij neemt niet het recht in eigen hand. Hij legt het alles in de hand van God. U hebt de rechtszaken van mijn ziel gevoerd. Waar wij ons vast mogen houden aan die woorden. Wees niet bevreesd. Daar komen we ook op de juiste toonhoogte. Door voortdurend God zijn eigen woord, al is het zingend, voor te houden. Woorden van vertroosting, woorden van geest en leven. En zo worden wij tot de lofzang gebracht. De lofzang die we ook in Klaagliederen 3 zo hier en daar hebben gelezen. Want zelfs in de diepte van de put moet Jeremia het zeggen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Dan ga je zingen van de Heere, dan ga je goed spreken van de Heere. En goed spreken van de Heere, dat is niet anders dan de lofzang gaande houden. Vandaag, vanavond, morgen, overmorgen, je leven lang. Ondanks, dankzij. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 119 en daarvan het 25e vers. Zullen wij de Heere danken en bidden. Heere, wij danken u voor dat machtige woord wat u ooit tot Jeremia hebt gesproken en waarmee u zich ook tot ons richt. Wees niet bevreesd. Want Heere, waar wij uw naam belijden en dat ook in de gelovige gehoorzaamheid van uw oproep, de opdracht die u ons meegeeft om als christen te getuigen in onze omgeving, in ons leven. Heere, waar wij uw naam belijden, kan het zomaar zijn dat we te maken krijgen met weerstanden, dat mensen zich irriteren en erger dan dat. Heere, het kan zomaar zijn dat onrecht aangedaan worden het gevolg is en er zijn christenen in deze wereld die maar al te goed weten wat dat is. En wat een geweldig woord geeft u dan mee. Wees niet bevreesd, want ik zal u eruit redden. Ik ben erbij, zo is mijn naam. En ook al gaat het dan door de diepten heen, Vastklampend aan uw eigen woord mogen het weten. Ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Heer, wij danken u dat u ons met zo'n woord toerust. En nu bidden wij om het werk van uw geest in ons, opdat we ook werkzaam zullen zijn met dat woord. En het telkens maar weer aan u voorhouden. Geloof hechtend aan dat wat uit uw mond ons tegemoet kwam. Ziende op die biddende hoge priester. Ik heb voor hem gebeden dat zijn geloof niet ophoudt, Heere, want het is niet vanzelfsprekend om vast te houden aan uw woord als alles tegen zit. Wij zijn mensen die zelfs in staat zijn om u vaarwel te zeggen. Maar bewaar ons voor die doodlopende weg. En leer ons te hopen op uw onfeilbaar woord telkens weer. Zo bidden we voor de jongeren. Zo bidden we voor heel de gemeente. Zegen heel de gemeente, Heere. Met alle vreugde die beleefd wordt, met alle zorg die er is. Zegen al het werk in de gemeente wat gedaan mag worden door de broeders van de kerkenraden, door de predikanten, dominee van Zetten en dominee van de Wind. Wil hun werk, hun bediening zegenen, dat het mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. Dat er mensen toegebracht worden, jongeren en ouderen. Heren, wij bidden u om uw nabijheid. Telkens weer. Dat we, wanneer we ons richten tot u, beseffen, God is de levende God, de hoorder van de gebeden. En hij is ook die levende God die ook ons hoort wanneer wij hem loven en prijzen en danken. En er zijn er zoveel redenen om onze nood uit te klagen. Heer, dat mogen we telkens weer doen. In welke situatie we ons bevinden, denken we in het bijzonder ook aan Daan. Heer, gedenk aan Daan van Drunen. Na zijn knieoperatie, als het nog niet helemaal mee zit. Maar wilt u hem herstel geven bij het genezingsproces? Dat hij uw nabijheid, uw vaderlijke nabijheid mag ervaren. Ik zou bidden voor alle zieken, ook niet met name genoemd nu. Maar u weet waar ze zijn. Ook over de grenzen van de gemeente heen. We dragen de nood van deze wereld aan u op. Gedenk aan ons land en volk. Heren, ook nu bidden we, breng het terug tot uw woord en dienst. O God, breng het terug tot u. En we maken deel uit van het volk. En daar zijn we ook begaan. Met het lot van ons volk, waar het een weg gaat zonder u, breng het terug, Heren. Want alleen in de weg van bekering is er toekomst. Dan hebben we pas echt vertrouwen voor de toekomst. Heren, wij mogen u danken. Deze diensten mogen beleven dat we elkaar zo weer mochten ontmoeten. Al is het nog maar kort geleden dat we van elkaar afscheid hebben genomen. Heren, dan is het goed om elkaar weer te mogen ontmoeten, maar vooral te mogen weten dat u altijd weer op die ontmoeting uit bent met ons. We danken u daarvoor, voor uw genade, voor uw trouw. Het loflied in Klaagliederen 3. Groot is uw trouw. Heren, wanneer we de lofzang aanheffen, geef dat we de toonhoogte mogen bereiken en vast mogen houden in ons leven, tot eer van u. Amen. Wij zingen tot slot de lofzang, Psalm 42, en daarvan het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ga u en jouw weg onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, beware onze harten en zinnen in Christus Jezus, onze Heere. Amen.